Gemeente, namens de kerkraad maak ik u bekend dat volgende week zondag 28 september voor u hoopt voor te gaan om 10 uur kandidaat J. van Mechelen en om 16:30 kandidaat G.K. ter Reehorst. De kerkraad heeft een belangrijk bericht voor alle leden. U kunt deze raadplegen op de website achter de login. Gemeenteleden zonder internet kunnen een exemplaar opvragen bij ouderling Kok. Op maandag 22 september beginnen we weer met de catechisaties. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de laatste kerkbode. Donderdag 25 september is er een Bijbelavond. Dr. Ingenieur H.W. van den Brink spreekt over de hand van God in weer en klimaat. Allen hartelijk welkom. De aanvang is om 8:00 s'avonds. In de hal van de kerk is er weer een nieuwsbrief beschikbaar. Uiteraard geldt voor al de genoemde data Deo Volente. De eerste collecte is voor de generale diaconale commissie met als bestemming de vervolgde christenen in Irak. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. En de opbrengst van de actiemarkt van gisteren was €6.200, waarvoor hartelijk dank. Tot zover de mededelingen. Laten we onze eredienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk wat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten onze eredienst voort. En we doen dat door met elkaar te gaan zingen. En wel van Psalm 21 en daarvan het vijfde vers. 21, het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheer. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van Psalm 21. Rechtvaardig volk zal zich verblijden betrouwend op de Heer alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl zij hem hun harten wijden, zijn naam belijden. Het tiende vers van Psalm 64, wat we zingen na het belijden van het geloof. Doen we nu met de kerk van alle plaatsen en tijden belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, vanavond openen wij de Bijbel in het Nieuwe Testament. En wel in de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente te Thessalonica. En daarvan het vierde hoofdstuk. Dus 1 Thessalonicense 4 als schriftlezing voor deze avond. Voorts dan, broeders. Wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Goden behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. Dat er niet geluk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en in ere. Niet in kwade bewegingen van begeerlijkheid, gelijk de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden of bedriegen in zijn handeling. Want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Zo dan, die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijf, want gij zelf zijt van God geleerd om elkaar lief te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in heel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt. En dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben. omdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding van noden hebt. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Tot zover de schriftlezing. We zullen de Heere om een zegen vragen over deze dienst. Laat ons bidden. Heer in de hemel, zo komen wij met de gemeente weer samen in dit middaguur. Weer samen rondom het woord van u, dat eeuwig blijvende woord, wat woorden spreekt van levende betekenis. Zo komt u elke zondag tot uw gemeente en dan wilt u dat het woord opengaat, de Bijbel opengelegd wordt en de Bijbel ligt open op de kansel. En u wil dat er tot de gemeente gesproken wordt. Woorden. Woorden van zonde en van genade. Woorden van dood en van leven. Want dat is de positie van de mens. In uw gevallen. Zondig. Onbekwaam. Hij is de Satan toegevallen, maar u heeft deze wereld niet losgelaten. U heeft uw Zoon gegeven, Jezus Christus, opdat nou een ieder die in hem gelooft zal leven. Vanuit uw woord tekent u ons wie wij zijn. Zondige, zwakke mensenkinderen. Maar aan de andere kant tekent u in uw woord ook wie u wilt zijn. Juist voor die zwakke mensenkinderen, voor die zondige mensenkinderen die niet kunnen en die niet willen. Voor hen wilt u zijn, een reddend God. Voor hen wilt u zijn, de genadige en de barmhartige. Zo openbaart u zich ook in uw woord, laat u zien wie u bent. En in de prediking mag er elke keer op gewezen worden. Mag erop gewezen worden dat er een weg tot behoud is en een weg ter ontkoming in Christus Jezus. Heer, wilt u zo ook vanavond de prediking zegenen? Vanavond een aangrijpend onderwerp. De laatste verzen uit het voorgelezen gedeelte. Aangaande die laatste dag. Die dag die gaat komen. En waarvan wij het jaar, de maand en de dag niet weten. En toch roept uw woord ons op om te waken. Want die dag komt, dat staat vast en zeker. Want het is in uw woord beschreven. Wilt u, Heere, de prediking zegenen vanavond? Wilt u tussen de rijen doorgaan? De jongens en de meisjes aanraken met uw woord? De vaders en de moeders? De opa's en de oma's? Dat het woord gehoord wordt, dat de klank van uw woord weer klank geeft in onze harde harten. Dat het is tot bekering, dat we niet meer onder uw woord uit kunnen komen. Dat uw woord ons gaat leiden, dat uw woord ons gaat drijven naar de gekruisigde Jezus Christus toe. Om het alleen van hem te verwachten. wilt u zijn, heren, met de jonge mensen in de gemeente. Straks beginnen de catechisaties weer. Geef ze getrouwheid in de opkomst. Dat ze meedoen. Dat ze leren. Want juist catechese ingesteld voor de jonge mensen. Ook voor de andere leeftijden. Maar het begint al op jonge leeftijd. Doordat de jongeren van de gemeente gevormd worden. Dat ze kennis krijgen aangaande de geloofsleer. En de andere onderwerpen die ter sprake komen. Zegen die jonge mensen. Zegen ook hem die catechisatie geeft. Dat ze ook blijven bij uw woord, bij uw getuigenis. Want we leven in een wereld waar veel kan, veel mogelijk is, die verleidelijk is, ook juist voor onze jonge mensen. Maar houdt u ze bij uw woord, heren. Trekt u ze met koorden van liefde naar uw woord toe. Wees hen nabij in deze wereld. Wilt u ze beschermen en gedenken? Wilt u zo zijn, o heren, met een ieder in het midden van de gemeente? U kent ze bij naam, u kent de zorgen, u kent de vragen, u kent de moeilijkheden die er zijn. Wilt u hen gedenken? Ook willen we bijzonder denken aan het echtpaar Kloos, wat de gemeente gaat verlaten en vanavond voor het laatst aanwezig is en naar een andere stelte vorm de gemeente gaat, wilt u hen gedenken? Vele jaren ook in de kerkraad samen opgetrokken. Heren, wees hen goed en nabij. Als ze deze gemeente gaan verlaten en ergens anders naartoe gaan. Gedenk hen met hun kinderen. Ondersteun hen van onder eeuwige armen in de weg die zij gaan. Wilt u zo, heren, met een ieder van ons zijn? U kent ook de bewegingen van het hart. U weet hoe we opgekomen zijn naar de kerk. Misschien met een hart vol verzet, met een hart van weerstand. Maar wilt u het dan wegnemen? Dat we ongestoord naar uw woord mogen luisteren. Uw eigen woord. Ja, dat uw woord kracht doet in onze harde harten. Gedenk zo ook het werk van zending en evangelisatie. Heren, ver weg en dichtbij. Dat het werk gezegend mag worden. En dat elke keer mag gewezen worden op die ene naam. Van Jezus Christus en dien gekruisigd. Zo ook de kerk in vervolging en verdrukking. En dan denken we natuurlijk in het bijzonder aan de kerk in Noord-Irak. Aangrijpend wat ze daar mee moet maken. Wat een vervolging, heren. Aangrijpend dat we de beelden zien en de woorden horen. Wat moet uw kerk leiden? Wees met uw kerk. Sta over uw kerk op, heren. Bewaar ze en spaar ze. Dat ze ook staande mogen blijven tegen al de aanvallen die op hen gedaan worden. Wees ook met uw volk Israël, te beminden om de vaderen wil, uw eigen volk. Neem het deksel van hun aangezicht weg, opdat ze Jezus van Nazareth mogen erkennen als hun heren en heiland. Wilt u zo, heren, met ons zijn in de prediking, geef woorden om te spreken. Hetgeen wat we thuis hebben overdacht, dat in alle helderheid en duidelijkheid in het midden van de gemeente mogen neerleggen, mogen ontvouwen en toepassen. Heren, zegen uw woord. Kom erin mee met uw heilige geest. Raak ons aan met een kool van uw heilig altaar om te spreken naar de zin en mening van uw heilige geest. Geef ons met elkaar, als we als gemeente zijn samengekomen, een goed uur. Tot de eer en tot de verheerlijking van uw grote naam. Wij vragen dit alles alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen van Psalm 68. En daarvan het tweede, het vijfde en het zestiende vers. Het tweede vers. Maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. En dan het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar. Een vriendelijk beschermer. En dan tenslotte het zestiende vers. Gij koninkrijken, zing Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof. Vanuit zijn troon en woning, waar hij bekleedt met eer en macht, zijn sterke stem verheft met macht en heerst als Sions koning. De verzen 2, 5 en 16 van Psalm 68. De tekst hoorde vindt u in het laatste vers van 1 Thessalonicenzen 4, waar Gods woord aldus luidt: zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Als thema heb ik boven de preek geschreven: de laatste dag. En ik heb een drietal gedachten. In de eerste plaats opstanding en verandering. In de tweede plaats opgenomen door de Heere. En in de derde plaats blijven bij de Heere. Dus naar aanleiding van het 18e vers van 1 Thessalonicenzen 4. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden als thema: de laatste dag. Opstanding en verandering. Opgenomen door de Heere. Blijven bij de Heere. Gemeente, jongens en meisjes, het zal u en jullie niet ontgaan zijn. We leven in een zeer onrustige tijd. Oorlog geweest in de Gazastrook. Oorlog geweest of misschien nog wel in de Oekraïne. Burgervliegtuig getroffen, 298 doden. 2/3 daarvan waren Nederlanders. Oorlog en vervolging in Noord-Irak, strijd in Nigeria, strijd in de Centraal-Afrikaanse Republiek, ebola-virus, economische problemen, aanslagen. En zo kunnen wij nog wel een paar noemen. En ongetwijfeld denken we dan: hoe moet het nu verder? Zijn dit de tekenen van de eindtijd? De eindtijd en de daarmee verbonden laatste dag. De eindtijd en de daarmee verbonden laatste dag heeft velen in de loop der tijden bezig gehouden. Ook hier de christelijke gemeente te Thessalonica. En als Paulus dan over die laatste dag geschreven heeft, en dat begint dan in vers 13, eindigt hij met onze tekstwoorden: zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Met welke woorden moet de gemeente, de christenen uit Thessalonica zich dan laten vertroosten? Thessalonica, tegenwoordig Saloniki in Griekenland, was in de dagen van Paulus een grote handelsstad. Men denkt aan ongeveer 100.000 inwoners. En een bevolking die divers is. En in die stad is een kleine christelijke gemeente. Paulus heeft er gewerkt met Barnabas, niet zo lang. En in de gemeente van Thessalonica heersen er allerlei gedachten over de opstanding van de doden. En over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Ook heden ten dagen leven er allerlei gedachten en opvattingen en meningen als het gaat over de eind van de tijd en de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Vragen die er bijvoorbeeld in Thessalonica leven zijn deze: wat gebeurt er nou op die dag? Wat gebeurt er nou met mensen die al overleden zijn? Wat gebeurt er nu met ons? Wij die leven, al zouden we nog leven, en de Heer Jezus komt op de wolken van de hemel. Wat gebeurt er dan? En hoe komt de Heer Jezus dan terug? En wanneer komt Hij dan terug? Nou ja, ongetwijfeld zult u zich in deze vragen herkennen. Als u geen vreemdeling bent op het erf van de kerk en wat zich daar allemaal afspeelt. Vanavond ligt de schrift hier door de woorden van Paulus een tipje van de sluier op. De wederkomst van de Heer Jezus Christus. En ik weet niet of u zich dat bewust bent, maar is een heel belangrijk Bijbels thema. Paulus wil er ook dan de nadruk op leggen. Hij zegt dit in vers 15: ik zeg u door het woord des Heren. Met andere woorden, luister nou goed, gemeente van Thessalonica. Ik spreek het woord des Heren na. In het woord des Heren staat het dat het op deze manier zal gebeuren. In het Oude Testament kunnen we lezen over de dag des Heren. In de evangelie, woorden van de Heer Jezus zelf, in zijn reden aangaande de eindtijd, in Matthäus 24, 25. En ook Paulus schrijft telkens, in bijna wel elke brief, over die laatste dag, waar we, als het goed is, op wachten. In het Nieuwe Testament is het onderwerp wederkomst na het onderwerp redding en verlossing van mensen het onderwerp wat het meeste voorkomt. En dat is niet verwonderlijk, gemeente. Het is toch nog het laatste heilsfeit waar we op wachten. Het laatste heilsfeit wat nog plaats moet vinden. Ook in deze brief aan de gemeente van Thessalonica brengt Paulus dat elke keer en verschillende keren ter sprake. Hier in onze tekstversen. Want de Heere zal zelf nederdalen van de hemel, zegt hij. De Kyrios staat er in het Grieks. En daar wordt mee bedoeld de Heer Jezus Christus. En ook in het tweede hoofdstuk van hoofdstuk 2 komt dat ter sprake over die dag. En ik denk ook aan Paulus aan het einde van die 1 Korinthebrief, vers 22. Een ieder die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. En dan komt het, Maranatha, Heer Jezus, kom! Ook in de vroege kerk, zeg maar de eerste 5 eeuwen van de kerkgeschiedenis, leest men heel dicht bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Vurig was het verlangen dat men uitzag naar zijn wederkomst. Leest dat verlangen bij ons als christenen van de 21ste eeuw ook? Nog steeds? Of al niet meer? Is de oproep van Paulus, Maranatha, verbleekt, verwaterd? Is er bij ons geen verlangen meer om eeuwig bij de Heer te zijn, in zijn heerlijkheid? Hebben we ons zo vastgeklampt aan deze wereld, dat we menen een hemel op aarde gebouwd te hebben? Of denken we misschien, ach ja, u kunt wel zeggen dominee, maar we wachten al zo lang. Ook al denken wij dat misschien, één ding is heel duidelijk. Hij komt terug. En de Heere komt zelf terug. De Heere Jezus, zegt Paulus. En hoe komt hij dan terug? Nou, als een koning. Want het is met een bazuin of met een trompet. Dat metalen blaasinstrument wat gebruikt wordt bij ceremoniële gelegenheden. Als er in de oudheid een koning de stad in komt, dan zijn er de herauten en die blazen op de trompetten en de bazuinen om luid en duidelijk aan te kondigen, de koning, hij komt. Blaasinstrumenten met een indringend geluid, iedereen in de stad zal het horen. Hij komt, zo ook bij de wederkomst. We lezen het met een geroep van de archangel, een heraut, een aartsengel. Een belangrijke engel die gaat voorop en die laat zijn geroep horen, de koning komt. Zo zal ook iedereen het in de wereld horen als hij komt. En als deze tekenen hoorbaar en zichtbaar zullen zijn, dan begint het wereldeinde. Hij komt, dat is zeker. Bij zijn hemelvaart hebben de discipelen naar de hemel gekeken toen ze hem weg zagen gaan. En op een gegeven moment kwam er een wolk. Die onttrok de Heer Jezus aan hun gezicht. En dan zit daar een engel. En die zegt het tegen hun. Hij komt terug. Hij komt terug zoals jullie hebben hem weg zien gaan. En misschien stonden daar die discipelen wel te kijken. Met tranen in hun ogen. Hun meester gaat weg. Hoe moet het nu verder? En dan zit daar die engel. Ja, hij komt terug op dezelfde wijze als jullie hebben hem heen zien gaan. Hij zal terugkomen en in Openbaring 1 staat het ook. Hij komt terug met de wolken van de hemel. En als hij terugkomt, wat gebeurt er dan? Dan zullen de graven opengaan en de doden zullen opstaan die in Christus gestorven zijn. Zegt Paulus, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Opstaan uit het stof. We staan hier voor een wonder. Dat beseft u ook. Iets wat we niet begrijpen. Ambtshalve leidt je als dominee regelmatig begrafenissen. Op verschillende begraafplaatsen heb ik al gestaan. En als je dan met de familie en de kist gaat voorop over zo'n begraafplaats loopt, dan kijk je langs je heen en om je heen. En dan loop je langs oude gedeelten. Dan zie je daar een grafsteen staan van een oude moeder, scheefgezakt, groene aanslag, soms moeilijk leesbaar, met jaartallen erop, versleten. Of je loopt langs nieuwe gedeelten met mooie stenen, keurig verzorgd, alles goed leesbaar. En als je dan al die grafstenen ziet, dan denk je bij jezelf wel eens, heeft dan de dood het laatste woord? Is het nu hier op die dodenakker, op die begraafplaats, afgelopen? Al die mensen die geleefd hebben, die zijn geweest zoals ik, gestorven en zijn hier vergaan tot stof. Mensen die ook misschien omgekomen zijn door vuur of verdronken zijn in water en nooit meer teruggevonden zijn. Aangrijpende beelden, gemeente. Heeft de dood dan het laatste woord? Nee, gemeente, absoluut niet. Ook al begrijp ik het niet. En ook al kan ik er helemaal niets van bewijzen. Het is waar. Want het woord van God zegt het, luister maar, want, zegt Paulus, indien wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, alzo zal God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Hier zegt Paulus, de dood en de opstanding van Jezus is de vaste garantie dat de lichamen van de gelovigen die gestorven zijn zullen opstaan bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. De opstanding van de doden is zo'n wezenlijk leerstuk van de kerk. We hebben het net ook met elkaar beleden. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. En elke zondagavond mag het klinken, omdat het zo'n wezenlijk geloofsleerstuk is. Want als Christus niet zou zijn opgestaan, gemeente, dan is ons geloof ijdel, zegt Paulus in de Korinthebrief. Dan is het zinloos, dan hoeft u helemaal niet naar de kerk, want dan maakt het helemaal niet meer uit. Maar Christus is juist wel opgestaan. Want de kracht van zijn lichamelijke opstanding is dat de dood in Christus Jezus dood is. Verstaat u dat? De dood is dood door de opstanding van Christus Jezus. En nou een ieder die in hem gelooft mag delen in zijn opstandingskracht. Die zal opstaan tot het eeuwige leven. Bij de opstanding zien we en zullen we zien de kracht van het werk van Jezus Christus. Niet alleen de geestelijke dood heeft hij overwonnen, maar ook de redding van zondaren in de lichamelijke dood. Ook dat heeft hij overwonnen. Bij de opstanding die plaatsvindt bij de wederkomst van Christus zullen ziel en lichaam weer één worden. Het lichaam wat misschien al eeuwen geleden tot stof is vergaan, staat op en wordt weer één met de ziel. Bij de wederkomst van Christus, als de bazuinen klinken, gaan de graven open en zullen Gods kinderen als eerste opstaan. Door mensen vergeten. Want wij zingen het. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En het is zo waar. Wij vergeten zo snel. Maar door God zijn ze niet vergeten. De Heere houdt de wacht bij het stof van het lichaam van zijn kinderen. Job getuigt ervan. Ik weet het. Mijn verlosser leeft. En hij, die verlosser, zal over mijn stof opstaan. Die zal over mijn stof waken als ik daar lig. Als eerste zullen zij opstaan. En de gelovigen die op dat moment nog leven, zullen de ontslapenen niet voorgaan. De ontslapenen, de doden, zullen voorrang hebben. Gemeente, jongens en meisjes, laat eens tot je doordringen. Wat een trouw van de Heere. Hij vergeet zijn kinderen niet. Zelfs hun stof niet. Nooit. Zeker, het is volkomen waar. Als we zeggen dat onze ziel gered moet worden. Maar er staat meer. Wat is uw enige troost? Dat ik beide in leven en in sterven. Met lichaam en ziel. Niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Door het oprechte geloof zijn zowel mijn ziel als mijn lichaam zijn eigendom. Want ziel en lichaam zullen eens bij hem zijn. Zij zullen opstaan omdat Christus de dood heeft overwonnen. Dan zullen zij met lichaam en ziel hem eeuwig groot maken, staande voor de troon van het Lam, bekleed met lange witte kleding, voor eeuwig. En de ongelovigen, die nou niet geloofd hebben in dit leven, zullen die ook opstaan? Hier spreekt Paulus daar niet over, maar op andere plaatsen in de schrift kunnen we dat wel vinden. Ook de ongelovigen zullen opstaan. En ook hun lichaam en hun ziel zullen weer één worden. Ook de ongelovigen die dan zullen leven zullen ook veranderd worden. Maar er is onderscheid. De gelovigen zullen hun Here ontmoeten. Als hun rechter, die redt. De gelovigen ontmoeten hun rechter, die hen redt. Maar de ongelovigen zullen hun rechter ontmoeten, die hen veroordeelt tot de eeuwige dood. Want voor hen zal gelden, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Want onze God is een verterend vuur. De eerste gedachte, opstanding en verandering. En dan nu de tweede gedachte, opgenomen worden door de Here. Eerst zullen degenen die ontslapen zijn opstaan. Zij zullen weer één worden met hun lichaam. Dan zullen zij die levend overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden. Paulus spreekt er zo over. Wij die levend overgebleven zijn. Wij, zegt Paulus, zou die zelf de wederkomst al verwacht hebben? Zou hij ermee geworsteld hebben? Wij die levend overgebleven zijn, samen met de doden die opgestaan zijn, zullen zij beiden met ziel en lichaam opgenomen worden. De doden die opgestaan zijn en de levenden. Samen met de doden. De dood maakt scheiding tussen ziel en lichaam. De dood maakt scheiding tussen mensen onderling, tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, tussen kinderen en ouders. Maar hier lezen we, hier wordt de scheiding opgeheven. Samen met hen zullen zij de Here tegemoet gaan in een ondeelbaar ogenblik. Zullen de doden opstaan en de levenden veranderd worden. Is die opstanding, die verandering, geen groot geheim en een ondoorgrondelijk wonder, gemeente? De schrift spreekt erover, daarom mogen we erover nadenken. Ook al zullen we niet op elke vraag een antwoord krijgen. Maar ons aardse lichaam wordt veranderd in een hemels lichaam. Hier op aarde hebben wij een vernederd lichaam gekregen. Een sterfelijk lichaam, wat door de zonde is aangetast. Misschien draagt u wel een ziek lichaam om. Of misschien draagt u wel een lichaam om met beperkingen. Want het eerste lichaam is uit de aarde aards. Een vernederd lichaam. Zeker eens wel volmaakt geschapen. Want God zag dat het zeer goed was. Maar door de zonde is het lichaam veroordeeld tot de dood. En tot stof. De bezoldiging van de zonde. De loonuitbetaling, zegt Paulus, van de zonde is de dood. Hoe ver, gemeente, kan het op een ziekbed niet gaan? De ontluistering van het lichaam, aangrijpende dingen die je soms ziet. Een verandering zal er plaatsvinden in een punt destijds, zegt Paulus. In dat ondeelbare ogenblik zal ons aardse lichaam veranderd worden. Het lichaam wat verderfelijk is, zal onverderfelijkheid aandoen. Het lichaam wat sterfelijk is, zal onsterfelijkheid krijgen. hoe dat precies gaat, ik moet u daar het antwoord op schuldig blijven. De schrift vermeldt het ons niet. We kunnen hier alleen maar eerbiedig de schriften naspreken. Er vindt een wonder plaats. Paulus benadrukt het ook in de Filippenzenbrief. Jezus zal ons vernederd lichaam veranderen, schrijft hij. Want ons lichaam zal gelijkvormig worden aan zijn verheerlijk lichaam. En dat kan hij, omdat nou hem alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. Wat is dat voor een lichaam, dat verheerlijke lichaam? Ons aardslichaam zal een verheerlijk lichaam worden, een hemelslichaam. Want een aardslichaam kan de hemel niet in, want dat is sterfelijk. Een verheerlijk lichaam is een lichaam wat overeenkomt met het lichaam van de Heer Jezus na zijn opstanding. Dat is het lichaam waar hij nu mee in de hemel is. Het zal een geestelijk lichaam zijn, een lichaam wat deelt in de herschepping van de Heilige Geest. En met dat lichaam zit de Heer Jezus aan de rechterstoel, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daar bidt hij voor zijn kinderen. Daar bewaart en vermeerdert hij zijn kinderen. Met dat lichaam zullen wij hem zien als hij terugkomt op de wolken van de hemel. In dat lichaam zijn zijn handen en zijn voeten doorboord. Thomas heeft ze gezien. Of zullen wij die littekens op zijn handen en voeten niet zien, omdat de tafel maakt is? Daar waar alle tranen van de ogen gewist zijn, daar waar geen rouw en geen verdriet meer zal zijn, daar is het volmaakt. Worden we dan met een verheerlijk lichaam een ander mens? Nee, we blijven wie we zijn. Onze identiteit in die zin verandert niet. De vraag is wel eens gesteld in welke hoedanigheid of met welke leeftijd zal ons lichaam dan opstaan. Paulus spreekt in de Filippenzenbrief overeenkomstig het lichaam van de Heer Jezus. Een verheerlijk lichaam is overeenkomstig gelijkvormig aan het lichaam van de Heer Jezus. Zoals de Heer Jezus was toen hij stierf aan het kruis in de kracht van zijn leven. Een lichaam wat nooit meer ouder zal worden, omdat daar geen tijd meer is in de hemel. Er is daar alleen nog maar de eeuwigheid. Daar in de hemel zal het de eeuwige jeugd zijn. En samen, degenen die opgestaan zijn uit de doden en degenen die in het punt destijds veranderd zijn, zullen de Heren tegemoet gaan. Gemeente, wat zal het een schare zijn uit alle geslachten, volken, talen en natie. Het zal zijn een schare die niemand tellen kan. Alle gezaligen zullen er zijn. Er zal er niet één vergeten of gemist worden. Want we lezen in de evangelie dat de engelen uitgezonden worden naar de vier hoeken van deze aarde om alle uitverkorenen te gaan verzamelen. De Heere tegemoet. Dat is niet de opname van de gemeente, zoals in de tijd in die populaire boeken van De Laatste Bazuin van Tim LaHaye en Jerry Jenkins. Daar wordt beschreven in die boeken dat de gelovigen ineens weg zijn, zonder dat er sprake is van een laatste oordeel. De Heere tegemoet gaan, zoals Paulus dat hier beschrijft, kan niet zonder het laatste oordeel. De Heere tegemoet gaan is verbonden met de wederkomst van Christus, want als Christus terugkomt, dan zal het laatste oordeel plaatsvinden. En dat laatste oordeel, die wederkomst van de Heer Jezus Christus, is eenmalig en is definitief. En niet twee keer de wederkomst van de Heer Jezus, zoals deze schrijvers veronderstellen. Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, zal iedereen het zien en hem horen. In onze tekst worden beelden gebruikt om de wederkomst van de Heer Jezus Christus duidelijk te maken. Het beeld wat Paulus hier gebruikt, is er één zoals in de oudheid gebruikelijk is. Als een vorst ergens komt, gaat men uit hem tegemoet. Dan wordt hij feestelijk welkom geheten. Zo ook hier zij die levend zijn overgebleven en de gelovigen die uit de doden zijn opgestaan. Zij gaan hem tegemoet, want zij zien hun redder aankomen. Wat we ons van dit gebeuren moeten voorstellen is niet zo eenvoudig. In elk geval wel dit, dat Gods kinderen na het oordeel naar de hemel zullen gaan. En dat zal op een wonderlijke wijze gaan. Ze gaan hun heren en ze gaan hun heiland tegemoet. En waar zullen zij hem ontmoeten? In de lucht, zegt Paulus. Ergens tussen hemel en tussen aarde. En wanneer die dag zal komen, gemeente? We weten het niet. Maar het zal wel een dag zijn in heerlijkheid en in majesteit. Over die dag, de tijd, het jaar en het uur, zijn er velen in de loop van de geschiedenis geweest die een rekenkundige poging hebben gedaan om erachter te komen wanneer zal nu die dag plaatsvinden. Bekend zijn in dit geval de Jehovah-getuigen. Verschillende keren in hun geschiedenis hebben ze met jaartallen proberen duidelijk te maken wanneer hij terug zou komen. Een tijdje geleden dacht men zelfs dat een oude, gevonden Maya-kalender het laatste woord hierover zou hebben. Maar elke poging door heel de eeuwen van de kerkgeschiedenis heen is op niets uitgelopen en zal ook op niets uitlopen. Want aan het begin van het volgende hoofdstuk zegt Paulus het, hij zal komen als een dief in de nacht. Een dief kondigt ook niet aan wanneer hij in gaat breken. Het wijst op het onverwachte van het moment dat het zal gaan gebeuren. Ook in het Marcus-evangelie heeft de Heer Jezus het tegen zijn leerlingen gezegd. Van die dag en van die uur weet niemand. Gemeente, de wederkomst van de Zoon van God is het geheim van God zelf. Alleen Hij weet het, maar Hij heeft zijn gemeente wel een opdracht meegegeven. Waak nou toch! Waak nou toch, laat die dag je nou niet onverwachts overvallen, maar wees voorbereid dat die dag elke dag kan komen. De Heer heeft ons wel gewezen op de tekenen van de tijden. Tekenen die ons heen wijzen dat die grote dag gaat komen. We zouden kunnen zeggen, barensweeën, aankondigingen van de geboorte. Nog even en Hij komt. We lezen dat in de evangelieën, Matthäus, Marcus en Lucas. De discipelen stellen ook die vraag aan de Heer Jezus. Wanneer zal het plaatsvinden, dat einde van de wereld? En wat is het teken van uw komst en van de volleinding van deze wereld? Gemeente, we bidden het uw koninkrijk komen. Maar hoe dichterbij dat koninkrijk komt, hoe groter het verzet tegen dat koninkrijk zal zijn. Want het rijk van de boze wil niet hebben dat dat koninkrijk komt. De Heer Jezus spreekt daar over en hij noemt ook tekenen van de tijden. En daar spreekt hij over verleidende geesten, valse christussen, oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnood, ziekte, haat, afval. En hij spreekt over een grote verdrukking, een verdrukking die zijn weerga niet kent. Ja, zelfs zo erg, dat die om de gelovigen wil verkort zal worden. Maar er zullen ook zaken aan de hemel gebeuren. De zon zal verduisterd worden en de maan zal haar glans niet meer geven. Sterren zullen van de hemel vallen. Met aangrijpende beelden en indringende woorden worden ons die profetische beelden beschreven. In welke volgorde? Deze beelden en welke tijdsperiode er tussen deze beelden liggen, dat weten wij niet. Dit zijn de woorden die de Heer Jezus gebruikt heeft voor de verwoesting van Jeruzalem. Maar deze woorden zijn ook van toepassing op het einde van de tijden. Want de Heer Jezus voert een belangrijk kenmerk bij aan. Want hij zegt dit, het evangelie van het koninkrijk zal over heel de wereld gepredikt moeten worden. Tot een getuigenis van alle volken. En dan zal het einde zijn. Het evangelie moet verkondigd worden. Dat is het criterium. Heel de wereld zal zijn houding tegen het evangelie moeten bepalen. Het evangelie wat zich een weg zal banen door oerwouden en wereldzeeën. Wat zal gaan door grote landen en kleine landen. Wat in harde en weerbarstige mensen zijn werk zal doen. Als een golf zal het over deze wereld gaan, de verkondiging van het evangelie. begonnen in Jeruzalem en het zal doorgaan tot aan de uiterste einde van de aarde. En als het evangelie daar verkondigd is, dan zal het einde daar zijn. Hoe lang het duurt? Gemeente, we weten het niet. Het is Gods geheim. Dan maar rustig met de armen over elkaar gaan zitten. Afwachten. Nee, gemeente, als u het woord in uw leven gehoord heeft. En het woord heeft, de klank van het woord heeft weer klank in uw harten gegeven. Dan kent u ook de oproep vanuit de schrift. Matthäus 25, na de reden over de laatste dingen, komt de Heer Jezus met de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. Waak dan toch, is daar het thema. Zo geldt het voor heel de christelijke gemeente, door alle tijden, door alle eeuwen, op alle plaatsen. Waakt, want hij kan komen spoedig. Want het einde der tijden is daar, als hij komt met bazuingeschal. Want alleen hij of zij die in het Lam van God gelooft, zullen opgenomen worden en de Here tegemoet gaan. Dat brengt mij bij de derde gedachte. Blijven bij de Here. Maar voordat zij naar de Here toe zullen gaan, hem tegemoet zullen gaan, zal eerst het eindoordeel plaatsvinden. Verschillende keren lezen wij van het eindoordeel. Het is een oordeel wat over alle mensen gaat. Want, zegt de schrift, hij zal oordelen de levenden en de doden. En voor de een zal het gericht een zaak van vreugde zijn. Hoe staat het bij u, gemeente? Het gericht een zaak van vreugde. Voor de ander zal het een zaak van angst en beven zijn. Het is Jezus zelf die op die dag zal zijn en zal staan. De Heere zelf zal komen. In zijn preken voor het Joodse volk, in het begin van Handelingen, dat preekt Petrus 4 keer tot het Sanhedrin en tot het Joodse volk, heeft Petrus het gezegd, deze Jezus heeft God gesteld tot een rechter over de leven en de doden. Het oordeel gaat dus over ons allemaal. Dat is het aangrijpende van het gericht. Maar misschien denkt u, ja maar, bij mijn sterven word ik toch al geoordeeld? Zeker waar. Onze zaak wordt beslist aan het einde van ons leven. Aan het einde van ons leven ligt het vast eeuwig wee of eeuwig wel. Dat is het oordeel tussen God en onze ziel. Het grote eindgericht zal een openbaar oordeel zijn. Waar wij allen getuigen van zullen zijn. Op die dag zullen de boeken opengaan. Zullen we ook geoordeeld worden naar onze werken. Onze houding tegenover God en tegen over mensen. Alles zal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar uiteindelijk zijn kinderen hoeven niet bevreesd te zijn. In het openbaar zullen zij vrijgesproken worden. De anderen zullen in het openbaar veroordeeld worden. In het oordeel is er maar één criterium. En dat is de vraag naar het geloof, gemeente. De vraag naar het oprecht geloof. Beoefent u dat geloof? Leeft u uit dat geloof? Want Paulus schrijft in de Romeinenbrief, zo is er dan geen verdoemenis, geen veroordeling voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Is er bij u geloof? Is er bij u oprecht geloof? Of is er bij u geen geloof? En als er nu geen geloof is, dan zou ik het tegen u vanavond willen zeggen, haast u dan toch. Gun uw ziel geen rust, voordat u hem hebt leren kennen, dat u hem in het geloof hebt omhelst. De Heer Jezus zegt het, een ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader, maar die mij verloochent, zal ik verloochenen voor mijn Vader. Met andere woorden, wie nou in mij gelooft, wie mij nu in zijn leven erkend heeft als koning, als Heer en Heiland, daarvan zal ik tegen de Vader zeggen, kijk Vader, ze zijn in mijn handpalm gegraveerd. Ik heb voor hen geleden en ben voor hen gestorven. Maar als je nu niet in hem gelooft, als je aan hem in je leven bent voorbijgegaan, dan zal hij tegen je zeggen, ik heb je nooit gekend, ga weg van mij. Gemeente, hier staan we voor het gericht in de prediking. Prediking als het ware het gericht oprichten, want hier moet die belangrijke vraag persoonlijk door ons beantwoord worden. Staan wij in het geloof recht voor God door Christus Jezus, of leven we buiten het geloof om hem heen? Misschien heeft u wel angst voor het komende gericht. En zeker, we moeten ook niets afdoen aan de ernst van het gericht. Maar toch aan de andere kant, gemeente, lees ik ook dit. God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld erin behouden zou worden. Gemeente, elke zondag mag vanaf deze kant zal het evangelie verkondigd worden. Mag over die naam gesproken worden. Die naam die redding geeft. Die naam die redding betekent. En die naam die wil behouden. Christus is voor u het gericht ingegaan. Hij heeft de toren gedragen. Hij heeft het gezegd op Golgotha. Het is volbracht. Tijdens die 3 uren dikke duisternis. Toen de toren van de Vader op zijn schouders werd gelegd. Maar hij heeft het gedragen. Hij heeft het volbracht. En op grond van zijn werk kunnen mensen gered worden van de eeuwige dood. Moeten we bang zijn voor het gericht? Jazeker, als je niet in hem gelooft, als je niets van deze Jezus wilt weten, maar nee, je hoeft niet bang te zijn in het gericht, als je in hem gelooft. Calvijn schrijft het zo treffend in zijn Catechismus van Genève. Want, zegt hij, want wij hebben een rechter die onze pleitbezorger is. Hij heeft onze zaak in handen genomen om die te verdedigen bij de Vader. Onze rechter zal onze redder zijn. Zij die opgenomen zullen worden, zullen voor altijd bij de Here blijven. Want daar gaat het om, gemeente. Bij de Here zijn. Daar ligt toch het geheim van de gelukzaligheid en van de eeuwigheid bij de Here zijn. Want waar de Here is, er zijn zijn kinderen toch ook. En de Here is toch in de hemel. En de hemel is toch de plaats van de eeuwige gelukzaligheid. Misschien bent u wel nieuwsgierig waar de hemel is of waar de hel zal zijn. Laten we daar maar niet over speculeren. Belangrijker is te geloven dat ze er zijn beide. Hemel en hel. Het eeuwige leven. Wanneer begint nu het eeuwige leven? En u denkt natuurlijk in de hemel. En het is waar, als u bedoelt, in de hemel bij de Here, dat het daar het eeuwige leven volmaakt is. Dat is zeker waar. Maar gemeente, het eeuwige leven begint hier op aarde al. Ja, luister maar. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, zegt de Heer Jezus. En op een andere plaats zegt hij dit. Die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Zeker, het is hier nog onvolmaakt. Het gaat hier nog door vallen en struikelen. Maar het eeuwige leven wordt je deel als je in hem gelooft. Want je krijgt uitzicht, je krijgt toekomst, je krijgt verlangen naar de volmaaktheid van het eeuwige leven. Daarom wil je ook heilig gaan leven. Wil je gaan wandelen naar Gods geboden. De dingen van deze wereld interesseren je niet meer. Maar je gaat uitzicht krijgen op de hemel. Je gaat het alleen daarvan verwachten. Als we in hem geloven, dan hebben we het eeuwige leven. En eeuwig leven, gemeente, wil zeggen gemeenschap hebben met God. En een gemeenschap die hier op aarde al begint. Maar ook een gemeenschap met zijn kinderen. Met andere christenen gemeenschappen oefenen. Daarom is verdeeldheid altijd zo triest en zo tragisch onder christenen. Maar één ding is zeker, in de hemel is dat voorbij. In de hemel is God in Christus op het allervolmaakst aanwezig. Alle dingen worden daar nieuw. Eten en drinken is niet meer nodig. De buik en de spijzen vergaan, zegt Paulus. Met andere woorden, hij bedoelt, eten is er niet meer nodig en drinken ook niet meer. Ook zullen er geen huwelijken meer zijn, is niet meer nodig, want het getal van de uitverkoren is vol en volmaakt. En wat zullen we daar dan zien in de hemel, gemeente? Als we daar aankomen, gaan we dingen zien die we nog nooit gezien hebben. Gaan we ervaren wat in onze stoutste verwachtingen nog nooit over nagedacht hebben. De hemel gaat ons bevattingsvermogen volkomen te boven. Dat is de troost ook van het hemelse leven. Zo groot, zo volmaakt, dat het met geen pen te beschrijven is. Niet gezien, niet gehoord. Geen enkel mensenkind heeft er ooit op deze wijze over nagedacht. Het is niet met onze woorden, onze aardse woorden en beelden te vangen. Het zal daar verpletterend, verbijsterend heerlijk zijn, daar in de hemel. Want daar is de eeuwigheid, daar is het nieuwe paradijs. Er zou veel meer over te zeggen zijn, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar ik zie dat de tijd gaat ook door, dan wordt de preek te lang. Maar één ding zullen we zeker in de hemel doen, God eeuwig prijzen. Het woord halleluja zal op onze lippen liggen. Halleluja, lof zij het lam, die al onze zonden op zich nam. Want in het eeuwige leven, gemeente, daar gaat het toch om de drie enige God, die daar in alle volmaaktheid en volheid aanwezig zal zijn. Daar wordt zijn gemeenschap genoten, zijn aanwezigheid ervaren. Daar is zijn troon en daar woont hij. Daar is hij, daar klinkt de lofzang tot God. En wat zouden ze daar dan zingen, gemeente? In elk geval het lied van Mozes en het lied van het Lam. Dat lezen we in Openbaring. En wat is dan de inhoud van dat lied? Dat lied bezingt de verlossing en de heerlijkheid van het Lam. Zoals Israël verlost werd uit Egypte door de Rode Zee te gaan. Zo zal het bezongen worden, verlost van de boze. Nu, in de hemelse heerlijkheid, dat lied bezingt Gods grootheid, Gods heerlijkheid, Gods goedheid. Het lied wat daar gezongen wordt kent geen dissonanten, want het is een volmaakt lied. Het is hemelse muziek. Zo dan, vertroost elkander dan met deze woorden. Want wat is dan de verwachting bij ons sterven? Wat is de troost, gemeente, als u staat bij het ontzielde lichaam van een geliefde? Wat een tranen zijn er al niet geweend. Is niet elke grafsteen een monument van smart? Ligt niet achter elke advertentie, rouwadvertentie, een zee van verdriet? Die het van dichtbij hebben meegemaakt in hun leven zullen beamen. Je vader of je moeder verliezen. Een kind verliezen. Man of vrouw naar het graf brengen. Wat is dan de troost? De mooie kaarten die we krijgen? De invoelende woorden die gesproken of geschreven worden. Het is goed bedoeld en ze zullen ons misschien best opbeuren. Maar zijn al die woorden niet als bladeren in de wind? Even zijn ze er en dan neemt de wind ze mee en ze zijn weggeblazen. Waar ligt onze troost? Ligt onze troost niet alleen in de relatie die er is met God in Christus? Wat is uw enige troost? Ik heb het net ook gezegd. Het eigendom te zijn, met lichaam en met ziel, van Jezus Christus. Want, gemeente, Hij komt. En als Hij komt, dan zal Hij zich openbaren als de redder van zijn kinderen. En Hij zal ze voor eeuwig tot zich nemen. Daarom wacht niet af. Zoek Hem toch, met al de ijver die in je is. Want eens als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest ons niets meer dan te zingen. Heere, dan is uw pleit beslecht. Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed. Zouden wij niet haastig eten, gaandeweg hem tegemoet. Jezus Christus, gisteren heden, kom voor eens, kom voor goed. Amen. Gemeente, we gaan ervan zingen en we zingen uit Psalm 98. En daarvan het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid, al volk daar het breed geveld, geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Het vierde vers van Psalm 98. We zullen danken en bidden. Heer in de hemel, we zijn gekomen aan het einde van deze tweede dienst op uw dag. Tot tweemaal toe mocht de gemeente uit uw woord horen. Wilt u de woorden zegenen, zowel van vanmorgen als vanavond? Wilt u zelf de naprediker zijn? Dat de gemeente het mee naar huis neemt en ens maakt met uw woord. Dat ze het overdenkt en herkoudt gelijk de reine dieren dat er deze week mee ingaat. Wilt u het verkeerde en het zondige van deze dag in de prediking wegnemen, dat het mag zijn tot de eer en de verheerlijking van uw naam en tot bekering van ons als arme zondaren. Wilt u ook zijn met dominee van de Brink, met zijn gezin, stel hem hier tot rijke zegen in het midden van de gemeente, wees hem met zijn kerkraad goed en nabij. Heer, we leggen onze vragen, onze noden en zorgen voor u neer, hoor ons toch, om Jezus wil, uit genade. Amen. Als slotzanggemeente, Psalm 72, hoe kan het ook anders, het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, Men loof hem vroeg en spa, de Heer de wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.